misschien al kort ter introductie. Ik vind het leuk om hier te zijn, omdat ik dan, als je met het oudste team bezig bent, dan nu zie ik er ook wat gezichten bij en de gemeente en hoe jullie dat samen beleven. Dus dat geeft mij ook wat meer beeld en geluid, ook in de begeleiding. Dus het is altijd leuk om dat plaatje compleet te krijgen. En het is ook maar een snapshot, het is maar een klein stukje van wie jullie zijn als familie, als kerkfamilie. Maar het is in ieder geval alweer een stukje meer beeld en geluid voor mij. Ik ben vader van 3 kinderen. Mijn oudste zoon is 16, mijn middelste zoon is bijna 14 en mijn jongste dochter is 9. Iets van 23 jaar getrouwd nu. We zijn voorgangers van de gemeente, de fakkel in Leidsche Rijn, Utrecht. En die zijn we 13 jaar geleden begonnen met een team. Inmiddels alweer 13 jaar geleden. Dus dat gaat heel snel de tijd. Ook een kerkfamilie. Mijn passie is om kerken gezond en sterk te zien worden. En te zien dat ze sterk zijn. Niet alleen bouwen aan sterke mensen, maar ook bouwen aan sterke kerken. Het is mijn verlangen dat God veel meer nog kan doen in ons midden. Maar ook in het wat we samen kunnen betekenen. Dus niet zozeer wat God in mijn hart kan doen. Maar wat God ook kan doen samen als kerk en als gemeenschap. Ik geloof dat er nog veel meer mogelijk is. We hebben de herderlijke kant van de gemeente. Maar soms hebben we ook even de apostolische kant van de gemeente. Of de profetische kant van de gemeente. Alles helpt tot die groei, zeg maar. Dus ik heb er wel naar uitgezien om vanmorgen te spreken. De hele week heb ik al gewoon een woord in mijn hoofd. Waarvan ik geloof dat het jullie gaat helpen. Dat is net voor mij gebeden. Dus ik ga ervan uit dat de Heilige Geest mij helpt vandaag om het over te brengen. Ik ben benieuwd wat God gaat doen. Als inleiding, als je het een titel zou moeten geven, dan zou ik zeggen, wat kan een doorbraak belemmeren? We hebben allemaal wel doorbraken nodig op zijn tijd. Soms iets meer dan andere keren, maar... Ja, die doorbraak is wel vaak wel iets wat we zoeken als mensen. Vaak willen we verder en door en we willen vernieuwen, we willen niet vastzitten. We zoeken vaak wel die comfortzone op. Dat is ook wel weer goed om die comfortzone te hebben. Dat vinden we ook weer fijn. Maar goed, in die comfortzone is weinig groei. Buiten die comfortzone, daar zit groei. Als God ons oprekt als het ware, als hij ons lessen aan het leren is, als we gestretched worden, daar vindt groei plaats. Maar dus het is een spanningsveld altijd. Om de waarheid te leren kennen, en dat zegt de Bijbel ook in Johannes 8, dat zegt hier Jezus, en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Dat is een gevleugelde uitspraak in de charismatische kerken en misschien ook wel in andere type kerken, maar het is wel een tekst die we wel snel gebruiken en ook wel kennen. Maar de waarheid kennen heeft te maken met de waarheid ontmoeten. Het is een ervaring, het is een intimiteit, de waarheid is een persoon. Het is de Heilige Geest, het is ook de persoon van Jezus. Het is een ervaren, het is wat anders om een concept uit te leggen, bijvoorbeeld het concept van vergeving. Je kan vertellen hoe mooi dat is en wat het je oplevert, maar totdat je zelf de Heer Jezus ontmoet en de vergeving ontvangt van Hem, en dat gaat toepassen in je eigen leven, dat je vergeving geeft aan een ander, en je ervaart dat je loskomt, dat je in de vrijheid komt, dat is het moment dat het geen concept meer is, maar dat het een realiteit is geworden. Het is een ervaring geworden. Het is iets wat leven heeft gebracht, iets wat vrijheid heeft gebracht. Dus om te beginnen, als inleiding zou ik haast willen zeggen, het echte bewijs dat wij de Bijbel geloven, dat we een vers of een stuk hebben omarmd uit de Bijbel, is het de vrijheid waarin je wandelt. Als het woord van God geen vrijheid geeft, hebben we het nog niet helemaal omarmd, nog niet ontmoet. Het is het woord van God, de ontmoeting met de Heer Jezus zelf, is een levensveranderende kracht. Dus het bewijs dat ik wandel in het woord van God, dat die levensveranderende kracht in mijn leven zichtbaar wordt, is wanneer ik het woord de waarheid heb leren kennen. En dan kennen is ervaren. Dat ik het heb ervaren. Dat is een ontmoeting, een ervaring met de waarheid die God is in mijn leven. Dat doet mij wandelen en veranderen. Dus ik zou haast willen zeggen, je kan heel veel weten van de Bijbel. En vaak horen we ook heel veel goede preken. We horen heel veel goede dingen. Maar hoeveel van die dingen zijn echt op het niveau van openbaring? Hoeveel van die preken, hoeveel van die teksten uit de Bijbel zijn op het niveau van een ontmoeting met de levende God? Want dat is wat ons verandert. Niet zozeer de kennis over God, maar het kennen van God. De ontmoeting met zijn bevrijding. De ontmoeting met zijn vergeving. De ontmoeting met zijn vrede in de storm. De ontmoeting met, nou ja, en alles wat het evangelie brengt, is een ervaring en moet brengt een transformatie in ons leven. En dat betekent dus een mate van vrijheid. Want de waarheid zal ons vrijzetten, zegt Jezus. Dus als ik de waarheid ontmoet, moet dat een mate van vrijheid geven. Dat is belangrijk. Dat betekent dat we heel veel woorden voorbij kunnen zien gaan, heel veel predikers voorbij kunnen zien gaan, heel veel YouTube's voorbij kunnen zien gaan, zonder dat we eigenlijk die ontmoeting hebben met Jezus. En dat betekent dat we soms met onze neus op het wonder kunnen staan, dat we de woorden van God voorbij horen komen en dat we het toch missen. Omdat het ons niet in die waarheid brengt, in die vrijheid brengt, omdat het niet een ontmoeten is. En dat is waar ik vanmorgen over wil spreken. Wat belemmert een doorbraak? En niet zozeer, ik wil niet alleen maar over doorbraak praten, maar ik geloof dat er een sleutel is die ons helpt om te onderscheiden wat God aan het doen is in ons leven. En om wat vrijheid te geven, ook in deze gemeente. Opnieuw, meer, en dat is mijn gebed, meer dan er nu is. En niet zozeer dat er nu geen vrijheid is, maar ik geloof dat God veel meer wil doen. En dat God iets nieuws wil doen, iets verfrissends. Iets wat Hij, de ontmoeting met zijn levende waarheid. Hij is waarheid. Nou, we hebben het al net al even gezegd in het woord wat Ad al zei, dat soms zitten we in een crisissituatie. Teleurstelling of noem het allemaal op. Het kan verschillend zijn, het kan traumatisch zijn, het kan verlies zijn. En juist in die situatie zoeken we vaak naar doorbraken, naar antwoorden, naar oplossingen. Omdat de nood hoog is, het doet zeer, het is ruw, het is rauw. En dat zijn vaak de momenten dat we echt God ook zoeken. En dat we op zoek zijn naar antwoorden. Nou is het zo dat we in de Bijbel lezen dat de Heer Jezus soms dingen voor zijn discipelen deed, voor de mensen deed. We lezen ook dat Hij zijn discipelen leert om dingen door zijn discipelen heen te doen. Hij brengt ze in de storm voor de tweede keer. Met de bedoeling dat hun de storm zouden stillen. Hij brengt ze voor de scharen om ze eten te geven. De 5000, de 5 broden en 2 vissen. Geeft gij hen te eten. De opzet van Jezus was om zijn discipelen te leren te wandelen zoals Hij deed. Om te doen wat de Vader hem ingaf. En zodat hun in dezelfde stroom mee zouden gaan. Dus wat Hij hoorde van de Vader vertelde Hij aan de discipelen. En het was de bedoeling dat zij de scharen te eten zouden geven. Dus soms doet God iets voor ons, soms doet God iets door ons heen en soms is God stil. En zitten we in situaties dat we geen antwoorden krijgen, dat we het niet direct zien, dat er misschien een stilte is. En vaak zijn dat de moeilijkste momenten, want dan ook vaak als leiders en ook als broers en zussen proberen we dan antwoorden te geven en opmerkzaam te zijn en gevoel van barmhartigheid te geven en in dat goede bedoelen, ja, zeggen we soms ook misschien wel dingen die God helemaal niet wil zeggen. Soms is alleen er te zijn, is eigenlijk al genoeg. Soms wil God, en ik noem dat een beetje het mysterie van God, soms is het een mysterie. En nog niet bedoeld om antwoorden te krijgen. Nou, dat gezegd hebbende, kunnen we in verschillende fases met God wandelen. Die mysterie is zo belangrijk. Waarom? Omdat in het niet krijgen van antwoorden, in het wachten op God, zit het vertrouwen in God. Het vertrouwen wat gegroeid moet worden. Het vertrouwen wat toeneemt. Juist wanneer we niet direct het resultaat zien. Dus soms hebben we direct geloof in het hier en nu. Een gave van geloof, een gave van genezing. God doet hier en nu dingen. Maar soms is het ook in de volharding van geloof, in het doorzetten, in het vertrouwen van God, dat, ook al begrijp ik het niet, dat God toch een weg met mij heeft. En dat het goed zal komen. Dus beide kanten kennen we. Nou, ik wil dat als basis neerleggen, omdat ik wil niet alleen maar goedkoop iets neerleggen en één kant belichten van het evangelie, maar ik wil beide kanten laten zien. Beide kanten hebben zijn plek in God. En beide kanten hebben een doel. Maar er is ook iets wat ons kan belemmeren. In het hier en nu. En we lezen in Johannes 7, ik heb twee teksten vandaag, Johannes 7 en daarna gaan we naar Lucas 4. Ik zal het voorlezen. En de belemmering is eigenlijk dat soms zijn we zo bekend met iemand, staan we zo dicht op de persoon, zijn we zo vertrouwd geraakt met mensen, omdat we ze zo goed kennen, dat we eigenlijk niet meer zien wat God geeft aan de man of de vrouw. De zegen die God legt op een mens. De gaven die God geeft. De uniekheid, de talenten. De opdracht die God heeft gegeven aan jou en aan mij. Soms zien we het helemaal niet meer, want soms is het gewoon Jan, Piet en Klaas. En we hebben hier een paar Jannen volgens mij, dus we moeten oppassen met het woord Jan. Ik bedoel niemand persoonlijk, maar je begrijpt wat ik bedoel. Soms dan is het gewoon, ja, en vul je eigen naam maar in, of vul de naam van je buurman maar in. Dan zijn we zo vertrouwd met de persoon geworden, dat we eigenlijk niet meer herkennen wat God geeft aan die persoon. En Jezus had er ook last van. In Johannes 7, vanaf vers 1, lees ik het volgende. En hierna trok Jezus rond in Galilea, want hij wilde niet in Judea rondtrekken, omdat de Joden hem probeerden te doden. En het feest van de Joden, het Loofhuttenfeest, was aanstaande. Zijn broers dan zeiden tegen hem, vertrek van hier en ga weg naar Judea, zodat ook uw discipelen de werken die u doet kunnen zien. Want niemand doet iets in het verborgene en streeft er tegelijk zelf naar dat men openlijk over hem spreekt. Als u deze dingen doet, maak u zelf dan openbaar aan de wereld, want ook zijn broers geloofden niet in hem. Even tot zover. Interessant stukje, de Heer Jezus, opgegroeid met zijn broers. Een jaar of 30 is hij de oudste broer geweest, geholpen in het bedrijf, heeft klusjes gedaan, heeft thuis gegeten, heeft moeten helpen in het huishouden misschien wel. Hij was onderdeel van het gezin. En we lezen hier in Johannes 7 dat hij eigenlijk niet geloofd werd door zijn eigen broers. Hij was niet degene die mama zei dat hij was. Zijn moeder Maria wist wie Jezus was. En ik ben zo benieuwd hoe dat gegaan is. En we krijgen niet heel veel informatie over de eerste jaren van de Heer Jezus. Maar wat we wel zien is hier een snapshot van dat de broers in eerste instantie niet geloofden in Jezus. En dat ze zeiden, en ik wil dat je, goed, als je de tekst goed leest, dat is echt bijna sarcastisch, wat zijn broers dan tegen hem zeggen. Want het begint met dat hij trok rond in Galilea. Want hij wilde niet in Judea zijn, omdat de Joden hem probeerden te doden. Dus, waar kwam hij vandaan? Uit Judea. Daar was niet prettig, was veel vijandigheid. En nu zeggen zijn broers tegen hem, ga toch terug naar Judea. Goeie plek om daar te zijn. Met andere woorden, de plek daar waar ze je willen doden, de plek waar je eigenlijk niet geliefd bent, moet je daar niet zijn. Het is bizar wat die broers eigenlijk daarmee bedoelen te zeggen. En dan eigenlijk beschuldigen ze Jezus van het feit dat hij een soort van PR-stunt. Dat hij een podium zoekt. En hij zegt, ja, moet je dan niet daar? En dan laat daar dan maar zien dan. En ga daar dan maar heen. Ze geloofden eigenlijk niet wie hij was. Dat werd geroepen over hem. En het geluid wat over hem rondging, dat konden ze niet plaatsen. Gelukkig lezen we in Handelingen dat de broers uiteindelijk wel tot geloof komen. Dat ze hem gaan helpen ook in het evangelie en dat het gezin ook wel een ommekeer heeft gekend. Maar in die periode, die beginstuk van Jezus, dat zijn bediening openbaar wordt, dan zien we dat hij best wel de afwijzing kende in zijn eigen gezin. De mensen die het dichtst bij hem stonden, die hem misschien ook wel lief hadden, maar niet konden indenken dat hij de Zoon van God was. Je kan zo dicht met iemand leven en niet zien wie hij werkelijk is. Nou, als we het hebben over de belemmering voor een doorbraak, dan is het dat we soms te familiair kunnen zijn. Het woord familiair betekent dat we te vertrouwd zijn, te bekend. Ik ken je te goed. Ik heb je meegemaakt op dat feestje. Of ik weet wie je was in de klas. Of ik weet wie je was voordat je tot geloof kwam. Of, en vul maar in, ik ken je te goed. Ja, je zegt dat nu wel, maar dat is, dat ja... Ik ken je langer als vandaag. En daarmee wuiven we vaak heel veel dingen weg die God misschien wel wil doen in ons midden. En dus is dat een belemmering. een belemmering voor een doorbraak die God wil geven in ons midden. Omdat God geeft mensen in aan ons. En we zijn een lichaam bedoeld om te functioneren als een lichaam. En dat betekent dus dat we ook moeten herkennen wat God geeft in elkaar. Dat is zo belangrijk. Het is dus mogelijk om dicht bij iemand te leven en niet werkelijk te zien wat God bedoeld heeft voor die persoon. We zijn dan te vrijpostig, te amicaal, te bekend, te vertrouwd. En dat geeft een vertroebeling met wat God wil doen. En dat zien we duidelijk hier bij de Heer Jezus. Ik vraag mezelf af, de vraag die ik dan stel is dan eigenlijk volgende. Hoe vaak heb ik oog in oog gestaan met Gods oplossing op mijn gebeden en heb ik het niet gezien? Als het ware een principe is, als het een kenmerk is van mens zijn, dat ik iemand kan ontvangen en kan herkennen wat God in de man of de vrouw heeft gelegd, ten bate om mij te helpen, voor mijn groei, ja, hoeveel mensen heb ik niet weggewuifd? Hoeveel mensen heb ik niet gevraagd om hulp? Terwijl dat misschien best in me opkwam. Maar ja, dat is, ja, dat, ja. En vul maar in de reden waarom. We kennen misschien iemand, misschien heeft iemand fouten gemaakt in het verleden. En daardoor plaatsen we iemand op een bepaalde plek. Als een soort tweederangs christen. Maar God wil mensen plaatsen in ons midden. Die we misschien wel in eerste instantie niet zo herkennen. Net zoals Jezus. Hij werd in eerste instantie ook door zijn eigen mensen niet gekend en niet geaccepteerd. Als we dan gaan naar Lucas 4, de tweede tekst van vanmorgen. Lucas 4, van vers 16. En dan ga ik verder, en dan vers 17 heb ik er even uitgehaald. En dan gaan we verder met vers 18 tot 20. En er staat dan dit. En hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was. En ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En dan vers 18. De geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken, en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. Hier zien we een ander verhaal. De Heer Jezus die komt uit de woestijn. Hij gaat naar Nazareth, naar de plek waar hij is opgegroeid. Hij komt eigenlijk in zijn vertrouwde omgeving. En dan komt hij op de Sabbat in de synagoge, zoals hij gewend was, de gewoonte was. En hij krijgt de beurt om dan de Jesaja te lezen, de boekrol. Hij opent het schriftgedeelte en hij begint te lezen en hij begint te spreken. En het is een bijzonder moment wat hier gebeurt, want het is eigenlijk een geloofsverklaring van Jezus. Hij verklaart hier, gaat over mij. Dit is wat ik kom doen. Dus eigenlijk zijn mission statement zou je kunnen zeggen. Het is zijn persoonlijke missie. Hiertoe ben ik gezonden. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen. En dan geeft hij de hele lijst wat hij gaat doen. Het is een fantastische boodschap. Hij kwam niet om te zeggen van, ik kom hier om oordeel te brengen. Of ik kom hier om, het laatste, de wereld vergaat. Of hij kwam niet met allerlei straf. Of met hij kwam met goed nieuws. Vrijheid, genezing, bevrijding. Het aangename jaar des Heren, dat was zijn missie. Dat was een goed nieuws, goede boodschap. Maar even de context van deze gebeurtenis. Je moet je voorstellen dat in de tijd dat Jezus wandelde, het was 400 jaar stil geweest. Geen aanwezigheid van God. Niet het spreken van God. Geen profeten. Toen Jezus op het toneel kwam met Johannes de Doper, dat was voor het eerst in die 400 jaar dat er weer een spreken van God was. En hier in deze synagoge, in hun samenkomst, in hun routine, wat ze honderden jaren al deden, waar geen leven gesproken werd. Waar geen geest van God uitgestort was. daar deden ze gewoon hun kunstje. Als ik het even zo plat mag vertalen. En misschien wel met heel veel respect en eer en gevoel voor ceremonie. En goed bedoeld misschien wel. Maar niet zoals wij nu kunnen kijken naar dit verhaal. Vervuld met de Heilige Geest. Een God die woning heeft gemaakt in ons hart. Maar hier zien we Jezus in die setting komen. En dan gebeurt er wat. De atmosfeer verandert. Ze proeven iets. Er is iets met deze man. Deze man die we toch kennen. Die hier opgegroeid is. 10 generaties lang is er geen spreker geweest. Dat is best lang. En hier horen we dan in één keer, de geest van de Heer is op mij. En daarna roept hij alle wonderen. Wat hij gaat doen. Wat nog niet gebeurd is, maar wat hij zou gaan doen. Een krachtige verklaring. Geloofsverklaring. De wonderen zijn nog niet gebeurd, maar staan op het punt om te gebeuren. En dan lezen we iets bijzonders. In vers 22 lezen we, en zij betuigden hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. Er was iets met deze boodschap. Ik weet niet hoe lang deze preek van Jezus geduurd heeft, maar de Bijbel zegt wel dat ze betuigden. Dat wil zeggen, ze waren getuigen, maar er was ook een getuigenis in hun hart, een bevestiging in hun hart dat dit woorden van leven waren. Ze waren verwonderd. Ze waren onder de indruk, zegt de andere vertaling. Er gebeurde iets. Geest en leven begon te spreken. Ergens anders in het Nieuw Testament lezen dat Jezus heeft woorden van geest en leven. Dus de geest van God was net op hem neergedaald. Hij had de volheid van de geest ontvangen. Hij was uit de woestijn gekomen en hij begint hier te spreken, geleid door Gods geest. Vervuld met de geest te spreken. En ze proeven het. Ze voelen het. 400 jaar stilte en nu voelen ze en ze ervaren leven. Ze komen oog in oog met de waarheid te staan. Maar de waarheid is een persoon. Het was Jezus. En dat is precies waar het fout gaat. Overigens de woorden, als we dan lezen, en ze verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. Dat is, je zou kunnen zeggen, het zijn woorden van genade. Het zijn genadevolle woorden. Het zijn woorden gevuld met genade, zou je kunnen zeggen. En dat is hoe Gods woord werkt. Als God spreekt door zijn geest, dan zijn het niet zomaar woorden, maar dan zijn het woorden gevuld. Het zaad van God zit erin. De kracht om te ontkiemen, de kracht om te doen waarvoor het gezonden wordt, zit in het woord. Dus als het woord van God gepredikt wordt, als het woord van God spreekt, dan zit daar de kracht van God in. Ze voelden de kracht in de woorden. Het zaad zat in de woorden. Dit zou Jezus gaan doen. En hij heeft het ook gedaan. De kracht waarvoor het gezonden was, zit in de woorden. Zo krachtig kan het woord van God zijn. En genade heeft te maken met twee kanten. Enerzijds met de vergeving, de anderzijds ook de bekrachtiging om te leven naar dat woord. Genadevolle woorden wil ook zeggen dat er zit een bekrachtiging in om zo te wandelen. Als ik vergeving, neem vergeving maar even als voorbeeld weer. Als ik zelf ben vergeven en ik heb iemand anders vergeven. En dan bedoel ik niet even van iemand even op mijn teen gaan staan. Maar dan bedoel ik echt iemand die me gewoon echt gekwetst heeft. En misschien ook wel terecht pijn. Hè, dus dat het echt een situatie van onrecht is. Ik weet nog goed dat ik heb ooit een bedrijf overgenomen. En toen kwam ik na 4 weken erachter dat die eigenaar had mij bedrogen. En die had een contract gesloten met een bedrijf waar hij interim manager was. Dat wist ik helemaal niet. En toen bleek dat hij zijn eigen BV heeft. Dus daar in dat interim contract heeft hij opdrachten verstrekt aan zijn eigen BV. En er zat een factor 10 tussen. En ik nam die contracten over en nou ja. Na 4 weken had ik al mijn geld, heel mijn business case. En na 4 weken was het klaar. Want ja, ik kwam erachter, ik kreeg een brief van dat bedrijf. Van we stoppen met de samenwerking. Want we hebben zojuist deze man ontslagen op staande voet. Want we zijn erachter gekomen dat hij fraude heeft gepleegd. Ja, daar sta je dan. Hypotheek eronder, alles, noem het maar op. Je bent gewoon, staat met lege handen. Ik heb net een huurcontract voor 3 jaar getekend. Mensen aangenomen, 15 mensen op de payroll. Software gekocht, al het geld was uitgegeven om te kunnen starten. En daar valt een van je grote klanten valt dan gewoon weg. Nou, ik ben begonnen in het Oude Testament over vuur uit de hemel. En ik zeg, hier, misschien is dat een goed moment nu om... maar dan je kent de weg van vergeving. Dus dan worstel je jezelf toe naar dat moment, de ontmoeting met Jezus weer in de vergeving. En ik kan je zeggen dat de beste man, ik kan hem onder ogen komen. Ik heb hem gezegend, ik heb hem vergeven. En het is best een proces geweest. Soms is het best een proces. Maar het moment dat we vergeven, zetten we onszelf in de vrijheid. En wandelen we in vrijheid. Dus de waarheid is een persoon, het is een ontmoeting met waarheid. En als die waarheid echt landt in mijn hart, dan vindt de vrijheid plaats. Dan is er een mate van vrijheid. Dat is het kenmerk van wandelen in het woord van God. Wandelen met Jezus. Dus die woorden hebben kracht. En dan vers 22b. En dit is waar het fout gaat. En ze zeiden, is het niet de zoon van Jozef? We kennen het verhaal. Is het niet de zoon van Jozef? Is hij niet de timmerman, staat in Marcus? Is het niet gewoon die timmerman, joh? We kennen hem toch? We kennen zijn broers ook. En in één klap van verwondering is in één klap gewoon. Wat boven natuurlijk ervaren werd, wat woorden van geest en leven waren, werd in één redenatie om zeep geholpen. Waarom? Omdat het weer terugging naar het familiaire. Het ging terug naar vertrouwdheid, te bekend zijn. Ja, dit is toch gewoon Jozef? Dit is toch gewoon Jozef? Wat is er gebeurd in dit verhaal? Wat is er nou gebeurd? Ze worden blootgesteld aan de eeuwige en het werd gereduceerd tot het vertrouwde. Ze worden blootgesteld aan de grenzeloze genade van God. Een goede boodschap die voldoende was voor alles en iedereen. Gods hart werd daar neergelegd. Vrijheid voor de mensen. En het werd gereduceerd tot het bekende van het familiaire. Is dit niet de zoon van Jozef? De timmerman? En ze namen aanstoot aan hem, zegt hetzelfde verhaal in Marcus. Zo bijzonder, zoveel leven, de atmosfeer verandert. Na 400 jaar, ze proeven het. Diep in hun binnenste voelen ze, horen ze de stem, ja, dit is hem. Ze worden bevestigd, zegt de Bijbel, in hun hart. Maar wanneer ze zich weer richten op het vertrouwde, kosten ze het eeuwige. De belofte stond voor hen en het ging zo aan hun neus voorbij. Zo eindigde Nazareth als de stad van ongeloof. Zo kennen we Nazareth. Maar zo begon het niet. Want er was een moment voordat ze dit uitspraken, dat ze zich verwonderden. Ze waren er heel dichtbij. Maar dat ene zinnetje. En dan zegt Jezus, als we verder lezen in vers 24, dan zegt hij, voorwaar, ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. En in Marcus 6, in hetzelfde stukje, zegt het als volgt, en Jezus zei tegen hen, een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en bij zijn familie en in zijn huis. En Jezus begint hier een principe uit te leggen, namelijk dat een profeet niet wordt geëerd in zijn eigen omgeving. Er is iets met te bekend zijn. Dat is een gevaar. Daar kun je het missen. Daar kun je missen wat God heeft voor jou in een situatie. Daar kunnen we misschien tegen een Jan of een Piet aankijken. Of we kunnen tegen een oplossing van God aankijken. Tegen waarheid, de ontmoeting met Jezus in die persoon aankijken. Het is maar net hoe je kijkt. Het is maar net hoe je iemand ontvangt. Richten we ons op het vertrouwde of richten we ons op wat God doet in mensen? Zien we wat God er op de mens heeft gelegd? Kort gezegd, je kan dus een profeet in je midden hebben of een spreker. Dat kan geweldig zijn. En dat kan een geweldig impact maken, waar dan ook in de wereld. Maar in zijn eigen woonplaats, in zijn eigen omgeving kan het te familiair zijn. Waardoor hij niets kan doen. En we lezen in het hoofdstukje ook dat Jezus niks kon doen. Hij kon slechts een paar genezingen. Hij deed wat hij kon, maar niet meer dan dat. Wat is nou de sleutel? Wat is nou de sleutel om die belemmering voor doorbraak, om daar voorbij te komen? De sleutel is eer. eer ik wat God in de mens legt. Eer ik Gods gave in jou en mij. En niet zozeer de spreker of de voorganger, maar God heeft ons allemaal gaven gegeven. Allemaal een roeping gegeven, een plek in zijn lichaam gegeven. De een is niet belangrijker dan de ander. We zijn anders geplaatst. Maar we zijn allemaal begaafde mensen. Waarom? Omdat Gods geest op ons rust. Als we de Heer Jezus kennen en we zijn gedoopt in water. En we hebben gebeden, verlangd naar de doop in de Heilige Geest. En we hebben Gods geest ontvangen in ons leven. We zijn ondergedompeld in zijn aanwezigheid. Dan hebben we ook dan is als het ware, ja, Gods kracht woont in ons. Zijn opstandingskracht woont in ons. Hij heeft woning gemaakt. Zijn liefde is uitgestort in mijn hart. Alles wat God heeft gedaan en wat bestemd is voor vrijheid, is als het ware gedeponeerd in mijn hart. En is beschikbaar. En om het laatste stukje, blijf er nog even bij, want dit is de sleutel. Eer. Eer. In Matteüs 10, vers 41 staat het zo: wie een profeet ontvangt, omdat hij een profeet is, zal het loon van een profeet ontvangen. En het loon wordt niet bedoeld een dankjewel van de beste man of vrouw, maar is wat de man of vrouw met zich meedraagt. De oplossing die God geeft. De waarheid die de Heer Jezus wil overdragen. De liefde. Dat is niet een concept, dat is gewoon een ontmoeting met liefde. Geliefd zijn. Dat is een andere dimensie. God wil een doorbraak geven in ons leven. En hij wil in onze onmogelijke situaties wil hij iets doen. Maar hij doet dat vaak door mensen om ons heen die misschien wel heel dichtbij ons staan. Maar zien we dat wel? Dus wanneer ik de genade zie die God op de mens heeft gelegd en ik eer die gave, dan kan ik ook die gave ontvangen. Het is dus een kwestie van relatie. Het is een kwestie van ontvangen. Het is een kwestie van zien. Een kwestie van de ander eren. Het heeft niks te maken met verhogen van mensen of vleierij. Dat is niet wat het hier over gaat. Dit gaat over herkennen. Authentieke eer, ik heb het zo opgeschreven. Authentieke eer is het vieren van Gods keuze op iemand. En de genade die God aan die persoon heeft gegeven. Authentieke eer is het vieren van Gods keuze op iemand. En de genade die God aan die persoon heeft gegeven. Je zou kunnen zeggen de genadegave die God aan die persoon heeft gegeven. Herken ik de genadegave die God heeft gegeven aan jou? En ik zeg het altijd maar zo bij mij, voor mezelf hou ik het ook maar heel, heel dichtbij. Als iemand nieuw bij ons in de gemeente komt, dan zeg ik vaak dan stel ik mezelf de vraag, waarom plaatst God deze persoon hier in deze gemeente? Die persoon wordt niet voor niets geplaatst. Wil die een plek geven. Met een genadegave. Met leven. En misschien moet er nog wel wat groeien zijn en zo, en misschien een stukje discipelschap en zo, maar ja, God heeft die persoon niet voor niets in ons midden gebracht. Waarom zit jij hier? Waarom ben je deel van deze gemeente? Wat is jouw genadegave? Wat is de eer die God jou geeft, maar misschien niet gezien wordt? Nou ja, daar niet blijven hangen, want Jezus had het ook. Hij werd niet gezien, door zijn broers niet, en nu ook door anderen niet. In de synagoge niet, in zijn thuisplaats niet. Geen erkenning. Dus ook geen gelegenheid om te bedienen, om te geven wat je hebt. En dan zegt Jezus, als slot zegt hij dit, in vers 25, 26 en 27 van Lucas 4, lezen we het volgende. Maar ik zeg u de naar waarheid. Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land. En naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Sarfat bij Sidon, naar een vrouw en weduwe. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd, maar wel naar Aman de Syrië. Nou, dit is allemaal nog als antwoord op de afwijzing, hè? Op het woordje, is dat niet Jozef? En dan gaat Jezus dit uitleggen. Dus hij corrigeert een klein beetje. Hij zegt van, oké, jongens, wat er nu gebeurt, let op. Dit is al eerder gebeurd in de geschiedenis van Israël. Namelijk in de tijd van Elia en in de tijd van Elisa. En dan komt hij met het verhaal. Dus eerst zegt hij, het heeft te maken met eer, want de profeet wordt niet ontvangen in zijn eigen plek. Het is te familiair, hij wordt niet gezien, niet gekend. En dan zegt hij eigenlijk, geeft hij twee voorbeelden, van Elia en Elisa. Hij zegt, dat is wel vaker gebeurd. En dan eigenlijk zegt hij twee dingen. Hij zegt, de eerste voorbeeld is van Elia, en dat gaat over bovennatuurlijke voorziening. Dat is een hongersnood. Er is een probleem in het land. En God is bereid om dat op te lossen. Onder Elia zegt hij eigenlijk als het ware, ik even vrij vertaald, de God van voorziening wilde zijn hart tonen om voor de mensen te zorgen en de hongersnood op te lossen. Of in ieder geval om tijdens die hongersnood toch zijn volk te zegenen. God wilde die voorziening geven. Maar onder zijn eigen verbondsvolk kon God geen eer vinden om het wonder te laten gebeuren. Om het vrij te zetten. Om het vrij te geven. Dus zond God Elia naar een vrouw buiten zijn volk. Om daar boven natuurlijk een voorziening te brengen. Nou, in de studiebijbel komt er dan een verhaal over. Dat was dan omdat Israël ongehoorzaam was en de verering van de afgoden. Maar wel ironisch dat God dan zijn profeet stuurt naar een heidensvolk die ook afgodendienst deden. Dus de vraag is, dat is misschien niet eens de hoofdreden waarom God dat deed. Maar Jezus hier brengt het in de context van niet geëerd worden. Hij zegt hier, let op jongens, jullie gaan het missen. Jullie gaan de waarheid voorbij lopen. Er is geen ontmoeting, geen ruimte voor mij, je ontvangt mij niet. En hij legt een principe neer en hij zegt, het heeft te maken met eer. Je eert mij niet, je ontvangt mij niet. En dat is al vaker gebeurd en dan zegt hij, voorziening is voorhanden. Het is eigenlijk hetzelfde als de Jezus zegt in Jesaja 61. De Heer heeft mij gezonden. Om vrijheid te geven. De voorziening van God is aanwezig. Het staat te gebeuren. Het is voor je. Zit je in een crisis? Zit je in nood? Hier is de vrijheid van God. Kom bij mij. Ik heb woorden van leven. Kom bij mij. Maar je moet me wel ontvangen. Je moet me wel zien. En dan zegt God, en dan noemt hij dan dit voorbeeld van Elia. Dat God eigenlijk zijn volk voorbij moet laten gaan. Eigenlijk helemaal niet wil. Maar hij kan gewoon niet. Omdat er was geen eer, geen ontvangst. De profeet werd niet geëerd. God werd niet gezocht. God werd niet gezocht door zijn profeet heen. Want uiteindelijk is het niet het afwijzen van Elia. Het is het afwijzen van God zelf. En het tweede hoofdstukje is over de genezing. Dus boven natuurlijk een voorziening. En het tweede is genezing. Namelijk de melaatsheid van de Aman. En dan zegt de Heer Jezus, in heel Israël werd er niemand genezen van melaatsheid. Maar wel de Aman, de Syriër. Iemand buiten het volk van God. De voorziening was nog steeds aanwezig. De voorziening van genezing. Het wonder is beschikbaar. Maar het kan niet worden vrijgezet, omdat er geen ontzag is voor God. Geen ontzag is voor zijn dienstknechten. En geen ontzag is voor de gaven die God heeft gegeven op de man, in dit geval Elia en Elisa. Mag ik het zo vertalen voor mezelf? Even gewoon, even op zijn Niels zeg ik het altijd maar even. Soms kunnen we oog in oog met God staan en het niet doorhebben. En je kent het wel, soms dan komt er een gastspreker en dan hoor je iemand zeggen van ja, dat is een geweldige spreker en ja, dat is echt helemaal top en vol verwachting. En de ander denkt van nou ja, is dat alles? Dus nou ja, oké. Nou, het was gezellig, dus koffie was goed. Dus voor de een is het een zegen en voor de ander is het gewoon een tijdverdrijf. En zo werkt het gewoon tussen, even in ons mensenbrein. Voor sommigen is het een zegen en voor een ander was het gewoon Jan, Piet of Klaas. En dat is het verschil. Hoe zit je erin? Zie je waar Gods zegen beschikbaar is? Zie je wat God aan het doen is en door wie hij het wil doen? Of zijn we te vertrouwd, te familiair? Trekken we het in het gewone? En we kennen het wel. Het is in heel ons leven herkennen we het, ook in onze relatie. Als je weet vast en wel, toen je verkering en begin van de relatie, dacht je wauw. Maar als je niet meer kijkt naar elkaar, 20 jaar verder, dan is alles gewoon. Het is zo gewoon. Het is, you take it for granted, zeg je dan. Mijn kinderen bedanken mij niet meer hoor, voor de maaltijd 's ochtends. Ze gaan ervan uit dat er altijd eten is. Ze nemen het voor lief dat het zo is. Je hoopt altijd dat ze dan nog een beetje beseffen hoe hard ik ervoor moet werken. Maar ook die waardering krijg ik vaak niet. Maar snap je, heel veel dingen worden gewoon in ons leven. En daardoor kunnen we dingen missen. En dat is wat ik vanmorgen in jullie midden wil neerleggen. Dat soms kunnen we vragen om een doorbraak. Maar God wil die doorbraak wel geven. Maar is die voorziening in een persoon? En die persoon is misschien voor jou wel te gewoon. Dat is vanmorgen wat ik graag wil neerleggen. En ik wil het volgende doen om af te sluiten. Eer is dus een sleutel. Wat ik graag zou willen is dat als ik de vrijheid mag nemen, en anders dan doe je het maar uit en dan zeg je maar klaar. Maar wat ik graag zou willen is dat we een moment stil te nemen, dat we God vragen. Heren, in deze gemeente, wie? Wie heeft de sleutel van mijn situatie? Naar wie mag ik toegaan om voor mij te laten bidden? Wie in onze kerk, onze gemeenschap, wilt u gebruiken voor mijn situatie? Het is soms een lastige. Helemaal voor mensen die niet zo snel hulp vragen. Maar, wat kunnen we God soms bestormen? En wat kunnen we soms bidden in onze crisissituaties? In onze verlangens om gezien te worden of verder te komen met God. Maar misschien zit wel Gods oplossing naast je vanmorgen. We zijn een lichaam. Dit is een gezin van God. We zijn met elkaar kerk. En soms is het misschien door die ene, die we misschien al jaren kennen. Maar dat kan soms net de sleutel zijn. Dus ik zou vanmorgen in deze gemeente willen neerleggen. Laten we een kerk zijn van eer. Laten we herkennen wat God geeft aan elkaar. Laten we ook dat vragen aan elkaar. Wat heeft God jou gegeven? Of ben jij gewoon die timmerman? Of ben jij gewoon die... En vul maar in. Of geven we God de ruimte om de voorziening te geven, om zijn Elia's, zijn Elisa's te sturen in onze omgeving, om ons verder te helpen en zien we wat God geeft aan de persoon. Kan ik voorbij het gewone komen? En dat is wat ik vanmorgen wil doen. Dus ik stel voor dat we een moment stil te nemen. Als je geen crisis hebt en je hebt nu niks nodig, prima. Dan bid dan gewoon en reflecteer dan gewoon op wat gezegd is. Neem jezelf voor dat je niet mensen labelt en mensen voorbij gaat. Neem dan een besluit, een gezond besluit. Maar soms wil God iets doen in ons midden. Zullen we een moment stil te nemen?